staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God en Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we met elkaar uit de 118e psalm, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. Dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heer, geef thans uw zegeningen. Och Heer, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. De verzen 11 en 12 uit 118. luisteren we nu naar de heilige wet des Heeren onze Gods. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We nu met u gaan lezen wat we vinden in het 20e hoofdstuk in het evangelie van Johannes, de versen 1 tot en met 10. We noemen u Johannes 20, de versen 1 tot en met 10. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hem: ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel. En zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En toen hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En ging in het graf. En zag de doek liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk op een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was. En zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Hoe kan het anders, geliefden, of op deze heerlijke paasmorgen, saamvergaderd in het huis des gebeds, wordt onze aandacht bepaald bij dat heerlijke, rijke, gezegende paasevangelie. De opstanding van den Heer Jezus Christus, het fundament waarop de kerke Gods gebouwd is. Want indien Christus niet ware opgestaan, dan was onze prediking ijdel en dan was het geloof ijdel en dan waren ook verloren degenen die in Christus Jezus ontslapen zijn. Maar nu hij is opgestaan uit de doden. En hij leeft, en u zal zijn volk, zijn kerk, met hem leven. Laten we nu vanmorgen eens op wat wij u nu lazen hier uit het evangelie van Johannes. Dat 20e hoofdstuk, die eerste 10 versen. Daar lezen we een wonder gebeuren op de opstandingsdag. Johannes is het alleen die dit vertelt. En mij dunkt, Johannes heeft op gevorderde leeftijd zijn evangelie geschreven. En toen hij dat evangelie schreef, en het had over wat hij ons hier vertelt, me dunkt, toen heeft nog schaamte zijn aangezicht bedekt, als hij daaraan denkt. En toch een zalige blijdschap. Het gaat hier over een discipelin en twee discipelen. Maria Magdalena, Petrus en Johannes. We gaan ze alle drie zien bij het graf. Letten we dan eerst op Maria Magdalena. Ik lees het eerste vers uit Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En dan is het voor Maria mis. Dan lezen we het zesde vers. Simon Petrus dan kwam en volgde Johannes en ging in het graf en zag de doeken liggen. En laten we dan ook het tiende vers erbij nemen. Lijkt onbeduidend, maar de Heilige Geest heeft dit toch niet te vergeefs op laten tekenen. Vindt u dit niet een wondervers? Daar staat gewoon, de discipelen dan gingen wederom naar huis. Je zou zeggen, waar moesten ze dan anders naartoe? En toch, als de Heilige Geest dit laat optekenen, heeft het ons zeer zeker veel te zeggen. We gaan dus hierop letten. Maria Magdalena naar het graf. Petrus en Johannes in het graf. En Petrus en Johannes naar huis. Bidden we nu met elkander om de zegen des Heren uit het geopende graf. Want eeuwige en volzalige God, hoe mag de blijde paasjubel ook op deze dag gehoord worden. De Heere is waarlijk opgestaan. O, wat komt daar een rijker en gezegende vrucht uit dat geopende graf. En u bidden wij u, waar we met gans uw strijdende kerk over het rond der aarde op deze dag zeer in het bijzonder bij dat feit uw zalige verrijzenis uit de doden bepaald worden, behagen het u, o verheerlijkte Christus aan s vaders rechterhand, die nu door uw eeuwige geest al de vruchten uitdeelt, door u verworven, wil ook ons die vruchten schenken. Uit genade geef hij ons daartoe zelf een toebereid hart. Onthoud daartoe de zaligmakende bediening van die geest ons niet. Die geest die vernedert en vertedert, die ontledigt, maar die ook verbindt. Die geest die vervult met al de weldaden van u, o opgestane Heer Jezus Christus, behagen het u dan ons in deze uren te willen gedenken, zo te willen zegenen, dat het eens Pasen voor ons hart mocht worden. En Pasen is toch door het geloof u de opgestane zaligmaker te omhelzen. Ja, dat gij u zelf, o gezegende Heer Jezus Christus, als de levende in en aan ons openbaart en tot onze zielen spreekt van het heil door u verworven, en dat God in der eeuwigheid nu niets meer heeft te eisen, dat de schuld is betaald, de zonde verzoend, Satans kop vermorzeld, de hel gesloten, de dood verslonden tot eeuwige overwinning, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Ik leef en gij zult leven. Heere, bereid uw kerk zo nog eens een paasfeest, opdat hun zielen zich in dat paaswonder verlustigen mag, en hun harten mag delen in het leven, en in dat leven verkerende er eens wat uitgaan mocht van uw kerk, te midden van een wereld die midden in de dood ligt. Heere, gij blijft toch doorgaan, als schijnen alle machten van dood en verderven te winnen. Gij hebt het zelf beloofd, de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Gij zult nooit laten varen de werken uwer handen. Gij zijt toch die getrouwe en onveranderlijke verbondsjehova. Volzalige God, wil dan uit het ledige graf nog rijkelijk zegenen op deze dag. Zegen zo uw erfdeel, uw Sion. Zegen uit dat geopende graf eens bedroefde, ledige harten. Want heren, zoals eens een Maria Magdalena en een Petrus en Johannes in droefenis gebogen gingen naar het ledige graf, alsof dit nu de droevigste gebeurtenis was op die eerste dag der dagen, heren. Ach, het was het zaligste feit dat het graf leeg was. Maar ach, ze verstonden het nog niet. Ze hadden het woord uwer voorzegging, gezegende koning uwer kerk, dat gij uit den dood zou opstaan, niet bewaard. En u moesten ze het met haar verstand en gevoel doen. En dan weten we niet waarheen, Heer. En dan loopt dat hart zo diep verslagen in het gemis. Want als het u kwijt is, is het alles kwijt in leven en in sterven voor tijd en eeuwigheid. En zo worden daar nog van die bedroefde, geslingerde harten gevonden, Heer. Ach, wie er zielen in beginsel wel is uitgegaan tot u, in wie er harten wel eens een levende hoop gewrocht is, maar die nog altijd van verre staan, die nog missen de openbaring van de levende aan hun harten, mocht het u behagen. Zoals gij toch zelf die Maria Magdalena, een Petrus en een Johannes getrokken had tot het graf, om ze daar te verblijden met de vruchten uw gezegende opstanding, mocht het u behagen zo bedroefde harten nog eens naderbij te willen brengen. Geef ze nog eens geloof om het te geloven, Heer. Mocht ge door woord en geest uzelf in die verslagen en bedroefde, ter nedergebogen harten willen openbaren, Heer, zodat ze geloven moeten. Want dan is toch een vanzelfsheid
als gij door uw eeuwige geest de vruchten van de levende aan het hart komt toe te passen. Wel nu dan, Heer, mocht uw kerk van morgen met het oog des geloofs eens blikken in de holligheid van het ledige graf en nog weer eens inleven door het geloof. De gezegende vruchten uw opstanding, de dood verslonden, het graf nu geopend. Dood, waar is uw prikkel? Hou, waar is uw overwinning? Dat uw volk zich nog eens in het leven verlustigen mocht en in het leven staande vruchten dragen tot uw verheerlijking en tot zaligheid hunner zielen, opdat ze bemoedigd en versterkt de loopbaan mogen lopen, wetende, het gaat op huis aan, om straks eeuwig bij u thuis, u eeuwig te loven en te prijzen, grond te maken voor de wonderen uw genade, aan hem verheerlijkt. Gedenk zo al wat wacht op uw zegen, al wat onbekeerd is, Heere, dat is toch ook een vrucht van Pasen, dat ge nu uit de dood het leven openbaart. Wel nu wil zondaars harten, jong en oud, nog eens aan hun doodstaat ontdekken, opdat ze door u levend gemaakt mochten leren kennen een droefheid naar u. Want immers die geen droefheid naar God heeft gekend, kan ook niet vertroost worden. En wie nimmer in uw alle zaligheid zag, opgestane Christus, zal u ook niet zoeken, mocht ge het hun harten willen leren uit genade, opdat ook op deze dag van blijde boodschap de Heere is waarlijk opgestaan. Zielen worden toegevoegd tot de gemeente die zalig wordt, uw naam verheerlijkt, uw deugden opgeluisterd, uw koninkrijk uitgebreid, het rijk van den vorst der duisternis verstoord. Gedenk daartoe ook aan hem die de mond tot u is. Heere, bedien hem uit het ledige graf. Zo zal je ook uit het leven, in het leven staande, uit dat leven kunnen prediken. Gedenk zo aan al uw knechten, wees met al uw volk, wees aan alle plaatsen uw heerschappij. Doet Jeruzalem nog heerlijk zijn, te midden van een wereld die in het boze ligt. Zegen alle arbeid van barmhartigheid. Gedenk aan de zieken, ook uit het midden van ons thuis of in het ziekenhuis. Heere, u kent ze bij naam. Ach, wij smeken u, mocht ge ze nog bewaren, naar lichaam en ziel, kon het u bewaren. Al zou het voor mensen en voor medicijnmeesters onmogelijk lijken. Gij zijt nog altijd een wonderdoende God. Gij kunt herstelling geven waar het niet verwacht wordt. En wij mogen het u ootmoediglijk bidden, Heere, opdat het voor hen vruchten dragen mag, voor lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. Gedenk aan hem die uit het midden van ons in rouw en smart gedompeld zijn. God aller vertroostingen, mocht gij ze uw zalige vertroostingen genadiglijk willen doen ondervinden en in een weg van smart uzelf nog aan de harten als de levende willen verheerlijken. Heere, dan behoeft Sion Gods toch bij de dood niet te treuren. Want die in u gelooft en met u verenigd en verbonden is, daarvan geldt het toch bij het sterven. Deze heeft opgehouden te sterven en is begonnen te leven. En dat een vrucht van Pasen. Heren, we mogen ook in de weg van ootmoedige dankzegging tot u komen. We zien weer een medelevende broeder en zuster met hun kinderen in het midden van ons. Wekenlang waren ze verhinderd. Door krankte had ge hem op het ziekbed gelegd. En u hebt ge weer willen herstellen. Dat ze met elkander weer met ons mochten opgaan aan deze plaats. Lieve Heer, wil gij zelf het altaar der dankerkentenis in hun hart bouwen. Het had anders kunnen zijn. En wie van ons had kunnen zeggen, waarom doet gij al zo? Maar nu hebt ge hem nog weer willen oprichten. Willen nog verder sterker en bekwamen. Wil ze met elkander gedenken. Bedienen uit het ledige graf. Want alle vruchten die gij uw kerk schijnt, hebt gij tot de dure prijs van uw hartebloed verworven, opgestane Christus. Zo leggen we het alles voor u neer, en zo bidden en smeken wij u, hoor nog, vanuit den hemel uw heerlijkheid, in dien biddende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand. Amen. Zie geliefde, wat moet dit voor vader Jacob wel geweest zijn, toen deze de boodschap kreeg van zijn 11 zonen, die waren weergekeerd uit Egypte. U kent heel die historie. Zij waren naar Egypte geweest om koren te kopen. Als ze dan voor de tweede maal terugkomen, is Benjamin erbij, maar ook Simeon weer. En u weet met welke blijde boodschap ze dan vader Jacob tegemoet gaan. Uw zoon Jozef leeft nog. Ja, ook hij is heerser in gans Egypteland. Kunt u begrijpen dat we dan lezen dat dat hart van Jacob die boodschap zo opeens maar niet verwerken kon. En hij geloofde het niet. Het was 20 jaar geleden dat hij de veelvervige rok van zijn lieve jongen gezien had, met bloed besmeurd. 20 jaar lang had hij reeds rouw gedragen over zijn lieve Jozef, van wie hij meende dat hij door een wild dier verscheurd was geworden. En daar nu zo opeens de blijde boodschap: uw zoon Jozef leeft nog. En dat niet alleen dat hij leeft, maar hij is heerser in gans Egypteland. Toen bleef er geen geest in hem. En hij geloofde het niet. En wat had nu die vader Jacob nodig? En de Heere was zo goed om dat onmiddellijk erbij te geven. Zie, nu kon Jacob het met het woord alleen niet doen. Hij moest er het teken bij hebben. En dan mogen die zonen zeggen, en dat lezen we dan zo treffend, als ze dan alles verteld hebben wat hun broeder Jozef verteld had, en hij de wagens zag die Jozef gezonden had, ja, daar zag hij het teken. Ja, toen geloofde hij. En hij riep uit: mijn zoon Jozef leeft, ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Wilt u geloven, en u wenste ik wel, dat die vanmorgen hier in Maassluis in de kerk zaten, zulke levens, die dit zo kunnen verstaan van vader Jacob. Hij krijgt daar plotseling de boodschap van een doodgewaande: Jozef leeft. Zo kan het wel eens zijn met het uitziende, schreiende, verlangende, biddende hart dat uitgaat naar de Heer Jezus. Dat is een voorrecht. Want ach, het hart van een mens dat zit soms vol met alles, geliefde. We kunnen het zo dikwijls maar doen met de dingen die van beneden zijn. We hebben er wat godsdienst bij gehaald. En we zeggen: vandaag is Pasen, Jezus leeft. En wij trekken ons die vrucht zelf toe. Maar dat is geen Pasen, hoor. Dat hopen we nu eens met elkander te gaan overdenken, wat dan wel Pasen is. Weet, Pasen is dit: zoals Jozef zijn hart verwijt moest worden om de boodschap te geloven dat Jozef leeft. En straks, als hij hem aanschouwt, zich in hem verlustigen mag, zo zijn daar nog bedroefde harten, omdolende harten, verslagen harten. En dat is toch niets vreemds. Dat was Maria Magdalena ook. En dat was Petrus ook. En dat was Johannes ook. Hoor u het? Dat waren dus ook de discipelen, Godsknecht. die waren ook bedroefd, uitziende, verlangende, vertwijfelende. En als dan de boodschap komt, het graf is leeg, ach, dan denken ze nog, ze hebben de Heer Jezus weggenomen. Ze kunnen het feit van de opstanding niet geloven. Waarom? Kijk, dat is nu te groot. Voor elke weldaad die God van den hemel uit het geopende graf aan zijn kerk schenkt, moet ik weer geloof ontvangen om de weldaad te omhelzen. Mag ik het eens anders zeggen? En dan gebruik ik een woord van Calvijn. Calvijn zegt, als het hart te geloven krijgt, moet het voor elke zegen weer het geloof ontvangen om de kracht van de zegen te ervaren. Want immers, het is alleen maar door het geloof. Wie het met het gevoel en zijn verstand moet doen, die staat op paas ontzet. Maar wie door het geloof bediend wordt uit het geopende graf, en voor dat hart wordt het nu eens Pasen, ik leef, en u zult ook gij leven, die hebben nodig, Heer, verwijt de banden mijns hart, opdat ik het wonder van Pasen omhelzen en geloven mag. De dood verslonden voor mij, het graf geopend voor mij, het leven verworven voor mij, de eeuwige zaligheid komt voor mij. Dat is paas. Alle heilsweldaden die Christus verworven heeft, door zijn lieve geest toegepast aan het hart. Een gelukkig mens die paasfeest vieren mag. Want die leeft te midden van alle dood rondom ons. Mocht de Heere behagen om zijn ogenblik uit dat geopende graf te willen bedienen. En zoals de Maria Magdalena zo verblijd werd. Want het is meegevallen voor haar. Ja, och, we kunt nu omkeren. De psalmist zegt, des avonds vernacht het geween en des morgens is er gejuich. Als je let op die Maria Magdalena en die Petrus en die Johannes, dan zeggen we, ach, des morgens was er geween, maar s'avonds was er gejuich. En weet je wat nu zo'n voorrecht is? Die opgestane Christus is vandaag 10 april 66 nog dezelfde. En ik kan nog die zalige vrucht van de opstanding ons schenken. Hij mogen dit doen uit genade. Zingen we dan eerst met elkaar uit de 138e psalm, de versen 3 en 4. En intussen doet gij uw arbeid, waartoe de Heer u en uw gaven zingt.
Amen.
de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, terwijl het nog duister was, naar het graf. Maria Magdalena was een vrouw, geliefde, aan wie grote wonderen waren gericht. Ja, ik mag het wel zo zeggen. Maria Magdalena was een rijk, begenadigde vrouw. Grote dingen waren aan haar geschied. Zij kwam uit Magdala, een heel klein vlek, gelegen aan de oever van het meer van Genezareth, ongeveer een uur verwijderd van Capernaum. Deze Maria Magdalena treedt op de voorgrond onder de vriendinnen des Heren, die Jezus diende van haar goederen. En geen wonder, want zij had rijk de wondere liefde macht van Jezus ervaren naar lichaam en naar ziel. Zeg, waren er niet 7 duivelen uit haar geworpen? Zie, zij was een instrument geweest en naar het lichaam en naar de geest in de handen van de vorst der duisternis, maar op 1 machtwoord van den Heere Jezus Christus. En de duivelen hadden hun prooi moeten loslaten. Zij waren uit haar gevaren. En ook geestelijk had de Heere Jezus haar zielen gered. Hij had haar naar lichaam en ziel verlost van onder de macht en de heerschappij van Satan. En hij had deze Maria Magdalena zichzelf tot een eigendom gemaakt. Mag ik dan niet zeggen, wat was die Maria Magdalena een rijk begenadigde vrouw? Een rijk begenadigde man of vrouw, rijk begenadigd zijt gij, als ge dit met Maria kennen mag. Verlost uit de banden des doods, verlost van de banden des Satans, en tot Heere eigendom gemaakt. Vindt u dat geen gelukkige mensen? Die hebben toch alles feitelijk? Ja, dan nu zo'n vrouw was Maria Magdalena. Nu had deze Maria Magdalena de Heere Jezus lief, omdat hij haar eerst had lief gehad. En van deze liefde geldt het dat ze sterker is dan de dood. Haar ijver is harder dan het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Zie die Maria Magdalena, ze was op de sterfheuvel Golgotha geweest. Ze had op de Goede Vrijdag van verre gestaan op Golgotha. En daar had ze het lijden en het sterven vanuit de verte van de Heer Jezus aanschouwt. Maria heeft ook zijn begrafenis bijgewoond. En ze is blijven zitten tegenover het graf, totdat de grote steen ervoor gewenteld werd en haar het gezicht in dat graf ontnam. Toen is Maria Magdalena weggegaan met een ziel vol van droefheid, met een ziel vol van smart, want ze was met de meester alles kwijt. En nu, zeer vroeg in de morgen, daar staat als het nog duister was, op de eerste dag der week, ging Maria Magdalena met enkele andere vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te zalven. Maria Magdalena, ach, met haar karakter, met haar wijze van doen en laten, had ze een sprekend gelijkenis met de discipel Petrus. Deze Maria Magdalena, die kan het niet houden bij die vriendinnen. Terwijl het nog duister is, loopt zij ze vooruit in den hof van Jozef van Arimathea naar het graf toe. Toch, wat is het dat haar plotseling
terug doet keren van het graf, doet gaan uit de hof van Jozef van Arimathea, haar vriendinnen verlaat en als een opgejaagde hinde snelt naar de stad, op weg naar de discipelen. Maria zag dat de steen van het graf gewenteld was. En dat kon ze niet verklaren. Tijd voor kalm overleg gunde ze zich niet. Rustig met die andere vrouwen eerst eens naderbij komen, ze denkt er niet aan. En de grote aardbeving die er geweest was, ze let er niet op. Gedachtig aan de woorden van de meester die gezegd had dat hij uit de dood weder zou opstaan, ze is veel te gejaagd om eraan te denken. En daarom doet een blik op het geopende graf deze Maria Magdalena geen nut. Zij heeft de woorden van de meester dat hij zou opstaan niet bewaard. En daarom gaat er voor haar uit dat ledige graf geen sprake uit. Ze verstaat er de troost niet van dat de steen is afgewenteld en dat het graf ledig is. Ach nee, nu staat er die Maria Magdalena en als ze dan ziet dat die steen is afgewenteld en dat graf is leeg, dan staat ze daar alleen met haar. En dat was nu de kwaal. En dat is dikwijls de kwaal van vele zielen. Nu staat ze er alleen met haar verstand en haar gevoel. En met haar verstand kan ze het niet klaren. Niet waar, waar is nou dat lichaam van Jezus en dan die machtig grote steen? Hoe komt dat er nu aan? Ze kan het met haar verstand niet verklaren en met haar gevoel kan ze het niet vatten. En dan gaat Maria treurig, bedroefd, verslagen, wendt ze zich af van dit graf, geliefde. En ach, wat was de Heere Jezus nu precies bezig om alles bij dat ledige graf voor zijn discipelen en discipelinnen klaar te maken, om hem te doen delen in de zalige vreugde. De Heere is waarlijk opgestaan. Want immers niet alleen dat zij zich had moeten herinneren, de boodschap van de meester, ik zal weer opstaan. Maar daarboven zeg, de meester had twee engelen achtergelaten bij dat ledige graf. En die twee hemelboden, dat is toch wat zeg, als je zo rechtstreeks van een hemelboden een boden. Dat is toch ook geen kleine zaak. Weet je waar het een bewijs van is? Zeg dat ze in de hemel aan je denken. Anders komen er toch geen engelen uit de hemel. Er zijn ook gelukkige mensen. Mag u wel eens geloven dat ze in de hemel van je afweten? Ja, dat is wonderlijk. Maar van de week ontmoet ik een oude pelgrim. En op mijn vraag hoe het met hem ging, zei die oude vriend eenvoudig dit. Ach, ik mag geloven, in de hemel wordt aan me gedacht. Dus het komt goed. Zeg, wat zalig. In de hemel werd gedacht, ook aan deze Maria Magdalena geliefde. Had ze een kwartiertje misschien, misschien nog niet eens een kwartier gewacht. Dan was ze met de andere vrouwen deelgenoot geweest van de blijde en zalige verschijning van de opgestane zaligmaker Jezus Christus. Maar nu weet deze Maria niet beter te doen dan maar zo gauw mogelijk deze gezegende plaats te verlaten. Ach, Maria, zij dan liep. Staan soms zulke wondere dingen in dat evangelie, hè? Dat tweede vers uit Johannes 20, daar staat zo eenvoudig. Zij liep dan. Dat wil feitelijk zeggen. Er was nu maar één ding in haar hart. Het graf is leeg. En hoe het nu moet, ik weet het niet. Maar nu is het eeuwig mis. Ze liep maar. Vooruit, vooruit, naar de discipelen toe. En toch, geliefde, nu slaan we met droefheid in ons hart deze Maria Magdalena gaan. En we denken aan het woord van de psalmist. Dat was nu de zielentoestand van deze Maria. Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, geliefde. En ze wilde wel vluchten, maar ze kon nergens heen. Want ze zal het niet vinden, bij Petrus niet en ook niet bij de discipel die Jezus lief had. Want immers, de Heere Jezus is door niets en niemand te vervangen. Door Petrus niet en door Johannes niet en door de engelen niet en door onze gestalte niet. Wie de Heere Jezus waarlijk en zuiver mist, die kan het alleen maar weer met de Heere Jezus doen. Dat is ook een voorrecht dat je dat geleerd mag hebben. Dan kunnen we het met onze gestalte niet meer doen. Dan kunnen we het niet meer met onze liefelijke aangename ervaringen doen. Dan kunnen we het alleen maar met de Heere Jezus zelf doen. Want Hij alleen is het leven. En zie, dat moet nu deze Maria hier weer leren, geliefden. Ach, ze zoekt het bij de discipelen, maar daar zal ze het ook niet vinden. Weet, Gods volk kan soms aangename tijden hebben, als ze bij elkander zijn. En de Heere ziet zijn volk graag bij elkander, als ze mogen spreken en getuigen van de wonderen daden des Heere Heer. Zeker, dat ziet de Heere graag. Maar daar zijn ook wel eens uren dat de Heere de ziel apart neemt. En dan doet Hij vriend en metgezel verre van ons. Ontmoeten we dan zijn volk? Dan ontvangen we niet van hen wat we ervan verwacht hadden. Die ziel moet geoefend worden in het maar. O trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. En dat nou waarheid van je ziel te wezen? Mijn hoop op u alleen. Moet je eens indenken. Kijk, dan ben ik uitgezet uit alles. Dan mis ik alle gronden. Vriend, mijn hoop op hem alleen. Dan is er ook niemand ter wereld die me meer helpen kan. Dan zeg gij tot mijn ziel: ik ben uw heil. Alleen. En wil u nu geloven dat de Heere zulke harten een zalig paasfeest bereiden wil? Och, zitten we soms nog niet heimelijk dan aan dit? Of dan weer aan wat anders vast? Wil je geloven, daar zijn soms ophouders op uw weg die je zelf niet ziet. Gerust, dan hebben we weer, vriend, de ontdekkende genade des Heilige Geestes nodig aan om eraan ontdekt te worden wat ons nou nog in de weg staat. Dan moet je ziel soms wel eens van achter zeggen: o God, wat een voorrecht dat u het me liet zien. Want ik was er maar op doorgegaan. Dat zien we nu ook bij deze Maria. Ze moet van alles worden afgebracht. En Maria, nu loop je wel weg van dat ledige graf. Maar je zult bij dat ledige graf alleen al je nood en al je ellende kwijtraken. En anders nergens. Zie, daar komt ze, bij Petrus en bij Johannes, met een droeve ziel, vol van smart en o zo leeg, op Pasen en dan leeg wezen. Dat kan, ja dat kan, dat kan u ook, zitten die misschien hier. Ach, mocht die opgestane zaligmaker je dan vandaag op Pasen nog eens een verrassend God willen wezen. Want Hij komt altijd verrassend, hoor. En dan kan het nog vandaag. Dan zeggen we: Heere, geef nog eens Pasen. Geef nog eens het leven aan mijn ziel. Zie, daar komen ze bij Petrus en Johannes. Ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Ach, Maria, Maria. Jij mist het licht uit het woord. En ze verstaat niet de gangen des geestes. En nu is ze verstrikt in het duister van het ongeloof. Maria zit zichzelf nog zo in de weg. Dat kan ook, dat je je eigen zo in de weg zit. Gerust, nee, beste vriend, daar moeten we ook nog aan ontdekt. Je kunt soms zo'n last hebben aan je eigen, dat je zegt, lieve God, nou ben ik zelf nog het meeste die me in de weg staat. Hij nou beeld in Maria Magdalena. Ze staat zichzelf nog zo in de weg. Maar weet, geliefde, de Heere zal door onderwijzing hem die dwalen brengen in het rechte spoor. Dat is ook een voorrecht. Het is toch goed gekomen met die Maria. Zo kan het met jullie ook vandaag. He, heb geen kleine gedachten van den Heere, hoor. Eén blik in het ledige graf. Die overhaaste klacht van die Maria. En ze hebben de Heere weggenomen. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. In die klacht beluisteren we toch drie zaken. Ten eerste, uit die klacht blijkt een zuivere liefde. En die zuivere liefde blijkt wel hieruit, geliefde, dat als ze het uitroept en ze hebben de Heere weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Ze, daarin voelen we, nu ze hem kwijt is, nu is ze alles kwijt. Nu ze de meester mist, dat is meer dan ze dragen kan. Want ze zal hem nooit vergeten. Hem haar helper heten. Al haar hoop en lust. Dies horen we de liefde erin. In de tweede plaats is het een levende klacht. Het is maar niet een doodklagen, de meester is weg. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. En dat Maria dan maar weer aan haar werk gaat en naar huis gaat. Wel, nee. Dat is bij een levende klacht niet, hoor. Een levende klacht door God en Heilige Geest in je arme ziel gewerkt, drijft je uit naar de God des levens. En zo is het een levende klacht bij deze Maria. Hoe verkeerd het ook is en hoeveel vreemd ze in haar doen mag zijn, het is hier toch de klacht, gelijk bij den dichter, gelijk een hert, schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En in de derde plaats, geliefde, is dit hier niet alleen een klacht, dus waarin we de liefde beluisteren. En het is niet alleen een levende klacht, maar daar is in deze klacht nog veel meer geloof dan dat deze Maria zelf wel weet. Want ze zegt niet, ze hebben het lichaam weggenomen uit het graf. Nee, ze hebben de Heere weggenomen uit het graf. En we weten niet waar ze hem gelegd hebben. De Heere, ja, daarin beleidt ze toch dit. Hij is mijn heiland. Hij is mijn zaligmaker. Hij is mijn een en mijn al. En nu ben ik hem kwijt. En nu mis ik alles. Nu is haar ziel gebroken door smart. En in rouw gaat ze vanwege het gemis. Wie verstaat dit? Want nu die oren heeft, die horen. Ach, wie kent de droefheid naar God, omdat we God missen voor ons hart. Mijn beste vrienden, laten we nu toch allemaal eens even rustig doordenken, zonder dat wij de droefheid naar God kennen. behoeven we toch immers geen vertroosting. Als een mens nu niet bedroefd is, dan is dat toch dwaas. Om vertroost te worden. Zo lopen er wat dwazen weer op deze paasdag. Roemen in de opstanding. Ze zijn nog nooit aan de dood ontdekt en ze hebben het feit van de opstanding nog nooit verstaan. Nee, we zullen een droefheid naar God moeten kennen om vertroost te worden uit dat lege graf. Ja. Wie nog nooit in de Heer Jezus begeerlijks heeft gezien, die zoekt hem toch niet? Wees nou toch eerlijk. Dat zijn de dadelijke zaken uit het hart van de mens, nietwaar? Wie in de Heer Jezus nog nooit aanschouwd heeft, al was het dan maar van verre, een God van volkomen zaligheid, bij wie uitkomsten zijn er alle nood en dood, die begeert hem niet. Maar moeder, nu ook omgekeerd. Als dat hart door de genade des Heilige Geestes eraan ontdekt is, aan eigen zonden en schuld, aan eigen dood en verlorenheid, aan eigen vijandschap en opstand. Maar ze heeft ook in die weg der ontdekking door woord en geest eens een blik gekregen, al is het dan maar van verre. De oude vromen zeiden het zo, als een ziel eens een blik buiten zichzelf krijgt. En ze mag dan eens zien, buiten zichzelf, dat er een mogelijkheid van zalig worden is in die dierbare Heer Jezus Christus. Wat kan dat al een ruimte voor je hart geven? Weet u, wil u geloven, daar wordt een stille hoop in de ziel geboren. Zou het zijn, ook voor mij. Wel nu, die harten, die hier gelijken op Maria Magdalena, die uitziende zielen naar de Heer Jezus. Ach, zeg het eens tot mijn ziel, ik leef ook voor u. Want daar gaat het op, o mijn jongen. Waar zou het nu anders om moeten gaan? Al het andere laat je maar koud en leeg. Maar de opgestane Christus alleen is eeuwige zalige rijkdom. Ach, daar wordt zoveel geweend, ik weet het, op deze aarde. In die tranendal worden wat tranen gestort. Hanna weende om een kind. David weende om Absalom. Saul weende erom dat God hem verworpen had. Esther weende om haar volkswil. Zo worden er, vriend, soms heel wat tranen gestort. Maar ach, die worden weer zo spoedig gedroogd. Maar zeg mij, waar worden in Maassluis? Of waar ge vandaan komt? Waar worden tranen gestort om Jezus wil? Tranen om Gods gemis en Christus verlies. Ach, zelfs na ontvangene genade, dan kan het soms nog zo dor en zo dodig en zo ellendig van binnen wezen. Wat kunnen de genadegaven toch soms nog diep bedolven liggen in dat hart, hè? Gelukkig al liggen ze nog zo diep begraven. Dat die begravene, dat kan toch niet verteren. Want Gods werk is eeuwigheidswerk. En de Heere zal zijn werk in stand houden. Maar dat werk, dat kan soms zo diep begraven liggen onder alles, dat er geen geur of smaak aan is. En wat zou het nu een weldaad zijn? Kijk, dat was nu toch het treuren van Maria. Dat bittere wenen. De meester is weg. En ik kan hem niet missen. En nu de meester weg is, is voor mij het leven gedaan. Alle glans was eraf. Weet je hoe het bij die Maria nu was? Geef me Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Zie je dat? En dan wordt het alleen maar Pasen. Zo zal het ook voor die Maria. alleen maar Pasen worden. En daarom, Maria, je moet terug naar dat ledige graf. Je bent er zo gauw van bang, hond. Maar je moet toch weer terug. Want alleen bij het ledige graf krijgt de ziel paasfeest te vieren. En wat is dan paasfeest? Paasfeest is dit. Dat de opgestane Christus als de levende door zijn eeuwige geest zich in ons en aan ons openbaart. En het woord waar wordt. En u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart, in de zonde en in de misdaden, geliefde. En als dan die eeuwige geest van die opgestane Christus, nu de vruchten van Christus opstanding aan dat hart toepast en het waar wordt dit rijke woord. En nu hebben we Pasen stil. Hier luiden alle paasklokken tegelijk. Bij het ledige graf openbaart zich door woord en geest die Christus in het hart. En we zeggen met Paulus, indien we dan met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Amen. Eeuwig halleluja. Amen. Zo geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Want zie, en dat wordt de rijke vrucht. Maria, je moet terug. Jij krijgt Pasen alleen bij het ledige graf. En daar vieren we nog Pasen. Natuurlijk. We vieren geen Pasen op de sterfheuvel Golgotha. We vieren Pasen bij het ledige graf. En let nu eens op, laten we nu ook eens naartoe gaan. Laten we meegaan met Petrus en Johannes. Maria is bij hen beiden gekomen en daar gaan die twee. Ze hebben de boodschap vernomen. Maria is weer weggegaan. En nu gaan ook Petrus en Johannes naar het graf om te zien of Maria Magdalena zich mogelijk ook vergist kan hebben. Ze hopen het maar, want anders zal hun droefheid nog groter worden. Wel, wel. Wel, wel. Daar gaan nou twee discipelen des Heer. En als we niet beter wisten, als we nu niet wisten dat ze eeuwig gelukkig zullen zijn, we zouden medelijden met de droefheid van die discipelen krijgen. Want die twee die lopen daar nu alsof het de vreselijkste dag van de wereld is. En of er geen smartelijker boodschap denkbaar is dan dat het graf leeg is. Ja, zo lopen er nog vandaag. Discipelen en discipelinnen van de Heere Jezus. Alsof dat nou de droevigste boodschap is, het graf is leeg. En het is de zaligste tijding, ooit op de aarde vernomen. De Heere is waarlijk opgestaan. Maar gelukkig, ik hoor toch het lied van de paaskoning. Hij zal hen redden uit de nood, bij het dagen van het morgenrood. Daar gaan ze. Het lijkt dat Johannes op de duur sneller loopt dan Petrus. Johannes wint het van Petrus. Ach ja, als mensen in een gemoedstoestand verkeren, zoals deze twee discipelen, dan heb je elkaar ook niet veel opwekkends te vertellen. Zo gaat het zo ook wel eens met kinderen, God. Dat je bij elkaar zit en dat je elkaar nog niks te vertellen hebt ook. Zo gaat het nu met die twee. Johannes wint het. Johannes loopt sneller. Dat Petrus wat achteraan komt. Mijn vriend zou dat niet hier zijn oorzaak vinden. In de bittere verloochening van Petrus. Och, daar komt weer bij hem op. Petrus. Nog ziet hij die laatste blik van de meester in de zaal. En het oog van Petrus traant nog. Nu hij daar met langzame schreden gaat naar het graf. Johannes wint het van hem. Als Johannes dan het eerste komt bij het graf, dan lezen we zo dat Johannes, komende bij het graf, zich nederbukte. En hij zag de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Johannes, ja, hij voorop, hij is er het eerste. Hij ziet het zegel verbroken, hij ziet ook de steen eraf, hij ziet ook zo dat ledige graf, maar hij blijft bij de mond of bij de deur des grafs geleund tegen de grafwand staan. Als hij dat schrijft, later, Johannes heeft op gevorderde leeftijd zijn evangelie geschreven. Mij dunkt, toen heeft hij zich nog geschaamd. Verbaasd en met beschaamdheid heeft hij het neer moeten schrijven. Ik bukte me neder en ik zag de doeken liggen, maar ik ging er niet in. Daar komt Petrus. En Petrus ziet daar zijn metgezel staan bij dat open graf. En nu is Petrus weer de doortastende. Eerst kwam hij achteraan, want Jezus heeft hem van een snelle voorloper, een navolger van Christus gemaakt. En nu, Petrus, hij heeft een doortastend karakter. Nu is hij weer tot steun voor de bedeesde en schuchtere Johannes. Nu mag Petrus Johannes helpen om in het geloof zich te verlustigen. Petrus gaat erin en hij ziet de doeken liggen. En er staat hier zo in Johannes 20 en de zweedoek in bijzonder opgerold apart gelegd. Heel dat graf ademt vrede en rust. Niets wijst hier op grafroof. Alles zo ordelijk. Ach ja, de Heer Jezus die wist dat zijn bedroefde discipelen naar het graf zouden komen. En daarom heeft de Heer Jezus de engelen bevolen om het graf klaar te maken ter bezichtiging. Dat is ook een welde. Zeg, ik doe u een vraag. Ik hoop u hem niet vreemd vinden. Maar hebt u dat ledige graf ook wel eens mogen bezichtigen? Klaargemaakt door de engelen des hemels. Ter bezichtiging het graf. In de hof van Jozef van Arimathea. Beste vriend, als jij het mocht bezichtigen met het oog des geloofs, dan zal de dood u geen vrezen meer aanjagen. En dan behoeft het graf u niet te verschrikken. Maar zult ge zeggen, het is de poort waardoor ik het eeuwige leven binnentreed. Wat zou dat een weldaad wezen, hè? Vraag nu eens aan den Heer of die vrucht van Pasen aan jullie's harten toepast, zeg. Petrus. Ja, en nu komt Johannes ook. En dan zien ze dat. En als dan Christus dat graf ter bezichtiging heeft laten klaarmaken, dan is het alsof we bij deze opgeronde doeken de sprake van Jezus horen. Uw hart worden niet ontroerd. Gij die de gelooft in God, gelooft ook in mij. Ja, de Heere is waarlijk opgestaan. Als de ziel met een oog des geloofs eens blikken mag in dat ledige graf. God de Vader heeft hem opgewekt en in zijn eigen goddelijke kracht opgestaan. De kwitantie is getekend. Nu is alle schuld betaald. Want die opgestane Christus, hij is voor zijn volk in de wereld gekomen. Voor hem heeft hij in het gericht gestaan en al de vloek Gods weggenomen. Voor hem heeft hij dood en hel en graf en Satan overwonnen. Voor hem heeft hij de wet vervuld, de deugde Gods verheerlijkt, alles gedaan wat er te doen was, zodat nu de dood verslonden is tot overwinning en het eeuwige leven geopend. En wie nu in die Jezus Christus gelooft en door het geloof met die opgestane Christus verenigd is, hij zegt bij dat ledige graf, bij het bezichtigen van die doeken, ligt alles zo rustig. Verschrikking baart het niet meer. Vrezen des doods behoeft er niet te zijn. Wat zei ik, geen vreesachtig? De Heer is waarlijk opgestaan. De prikkel des doods, de zonde, is weggedaan. De vloek begraven. Het oordeel Gods is uitgewoed. De toren Gods is geblust. Hoort de schuld uws volks. Hebt gij uit uw boek gedaan? Kijk, nou krijg jij Pasen, vriendin, bij dat lege graf. Als nou die opgestane Christus zich zo aan je openbaart en het gaat nou in je ziel zingen, de schuld uws volks, hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gevind in gunst en niet in wraak uw lust, want de hitte van uw gramschap is geblust. Hier ontmoet ik bij het open graf een verzoend God en Vader in Christus Jezus. Abba, Vader. Want de Heere zegt, gij mijn kind, zalig, zo in het graf. Petrus was zover nog niet. Want van Petrus lezen we dat hij zich verwonderde over hetgeen geschied was. Maar Johannes, die heeft nu op dit ogenblik weer veel voor op Petrus. Hij ging mee nu in het graf en dan staat er van Johannes en hij zag het. En hij geloofde. Gelukkige Johannes. Voor hem is het genoeg. Zonder engelen boodschap gelooft hij dat Christus is opgestaan. En toch, ja, die Johannes het nu geloven mag, draagt hij deze rijke vrucht weg. En schrijft hij hier tot beschaming. Want wij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Maar nu breekt het paaslicht in zijn ziel door. Jezus leeft. En nu kan er alles gebeuren. Maar dat God zijn volk kwijt zal raken. In de eeuwigheid. Niet meer. En nu. En daar eindigen we mee. En nu naar huis. Dit tiende vers zegt zo treffend. De discipelen dan gingen wederom naar huis. Letten we nog even op alle drie. Maria Magdalena. Ze is teruggekomen in al haar verdriet. En wat heeft die Maria Magdalena het goed gekregen? Wat is het voor die Maria meegevallen? Straks zou ze het horen. Maria. En zij zou getuigen. Rabboni. O, de Heer kent zijn bedroefde volk. En het is mede vrucht van zijn opstanding dat hij het bedroefde nu eeuwig zal vertroosten. Daarom, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp nooit. Uw hart zal vrolijk leven, zoekt ge waarachtiglijk. Hij zal van u gevonden worden, die opgestane Christus, en er zal zich op zijn tijd en op zijn wijze ook aan uw zielen openbaren, als ge het maar waarachtig zeggen moogt. Heere Jezus, het is me om u alleen te doen. Zalig, in al mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. En dan gaan nu de beide discipelen, Petrus en Johannes, nog enkele ogenblikken. Dan gaan ook wij naar huis. Is dat nu iets bijzonders? Ja, geliefde, het is maar de vraag hoe we naar huis gaan en hoe we strakjes thuis zullen verkeren. Petrus gaat ook naar huis, maar dan kan Petrus het thuis niet meer houden. Petrus moet de eenzaamheid in. Hij verwonderde zich. Het graf leeg. Zou dan de meester opgestaan zijn? Maar zou hij zich nog ooit met Petrus kunnen inlaten, die hem zo schrikkelijk met eedzweer en vervloeking verloochend heeft? Petrus, die zichzelf geschrapt heeft. Kom Petrus, kom Petrus. We zijn toch blij, kerel. Je gaat wel naar huis en je gaat de eenzaamheid in, maar weet, de engelen die hebben al een boodschap voor je meegegeven aan de vrouw. En Petrus, de meester is reeds op weg. Petrus mag hem het eerst ontmoeten. Dat hart van Petrus zou sterven als hij Jezus niet kreeg. Hoe is het met u? Hoe opgestane Christus, mochten er zulke harten ook onder ons zijn. Want waarlijk, die diepst gevallenen, de diepst bedroefden, die het soms het schrikkelijkst verzondigd hebben, daar wil die opgestane Christus zich nu het eerst aan openbaren. De zielen die God zoekt, is reeds van hem gevonden. We gaan naar huis. Ook Johannes. Johannes gaat naar huis toe. En wie vindt hij dan thuis? Wie had hij bij hem in huis genomen? Wat was er gebeurd op de Goede Vrijdag? Nee, daar had immers Jezus gezegd tegen Johannes: zoon, zie uw moeder. Vrouw, zie uw zoon. Johannes gaat ook naar huis. En dan komt hij thuis. En daar vindt hij Maria, de moeder des Heeren. Nou kwam die Johannes anders thuis dan dat hij weggegaan was. Ik wou dat met jullie nou ook zo ging. Dat jullie nu dadelijk anders thuis komen dan dat je vanmorgen weggegaan bent. Zie, Johannes ging bedroefd weg. Uit huis. Niet wetende wat hij ervan denken moest. Het graf leeg. Maar hij is verblijd, gelovend, thuisgekomen. En hij geloofde. De meester is opgestaan. Mijn schuld is betaald. Mijn ziel is met God verzoend. En als die twee dan bij elkaar thuis zijn, Johannes en Maria, de moeder des Heren, dan vieren ze samen paasfeest. Johannes vertroost Maria uit het geopende graf. En Maria vertroost Johannes uit de geopende schrift. En samen knielen ze. De Heere is opgestaan. Ook voor ons. Hij leeft. En wij zullen eeuwig leven. Amen. Het eerste vers uit Psalm 33. allertieren en volzalige God, schenk ons die genade dat we ook zo naar huis mogen gaan. En Johannes geloofde. En Petrus ging wel heen, nog bitterlijk bedroefd zijn. Maar eer het avond was zijn droefheid veranderd in zalige blijdschap. En Maria Magdalena mocht getuigen, Rabboni, mijn meester, mijn Heere, mijn zaligmaker, opgestane Christus, wil door uw eeuwige geest de vruchten uw opstanding in onze harten verheerlijken. Amen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Vandaag wordt aan de uitgangen een collecte gehouden, als naar gewoonte is dat op Pasen, voor de evangelieverkondiging onder Israël. Morgenochtend, op de tweede paasdag, zal de dienst om 9:30 aanvangen. Dat is dus op de gewone tijd. Vrijdagavond om 7:30, vergadering van de kerkraad. En volgende week zondag, zo de Heere wil, zal er leesdienst zijn. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.